Gaan we naar de beeldvorming van de zienswijze jaarstukken 2022 en de programmabegroting 2024 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft de ontwerpbegroting en de meerjarenraming en de jaarstukken aangeboden, waarbij de gemeenteraad de gelegenheid de zienswijze in te dienen. Het college stelt de raad voor in te stemmen met de ontwerpzienswijze en deze kenbaar te maken bij de veiligheidsregio. En voor de duidelijkheid, het gaat hier natuurlijk om de financiële stukken en het voorstel voor een zienswijze. En daarbij komen de onderliggende stukken aan te pas. En de vraag wederom of u deze dan natuurlijk wel uiteindelijk wil wijzigen of vaststellen of een aanvulling op wil doen. We behandelen dit zoals gebruikelijk met een beeldvormende fase, waarbij u de mogelijkheid heeft om uw informatie te vragen om een beeld te vormen. En mijn eerste vraag is, wie heeft er vragen voor de beeldvormende fase? Ik zie een VVD, een ChristenUnie, een SP, BVNL, Democraat Hilversum en PvdA. En dat is het voor nu in ieder geval de eerste ronde. Ik begin eens voor het gemak bij de aan de rechtszijde bij de ChristenUnie. Gaat uw gang, meneer Plaggemars.
Dank u wel, voorzitter. In de zienswijze wordt gevraagd om te komen met scenario's voor het managen van mogelijke financiële stijgingen voor de aankomende jaren, zo spoedig mogelijk. Dus mijn vraag is eigenlijk, heeft u het idee dat dat nu niet onder controle is of dat het beter onder controle zou moeten?
Nee, dat staat er niet. Het staat alleen dat we hebben nu een behoorlijke kostenstijging. Die komt eigenlijk door loonindexatie en deelprijsindexatie. Maar we zien ook een aantal dingen waar nog over nagedacht wordt. Wat bezig is met uitwerking. En we vinden dit een zodanige stijging dat we denken, ja, we willen niet volgend jaar weer zo'n stijging. Dus dan willen we graag scenario's zien over wat we zouden kunnen doen. Dus het is meer ter voorbereiding op de volgende kadernota.
Ik zag twee aanvullende vragen, met name van de VVD en PvdA. Mevrouw van der Laan, gaat uw gang.
Dat vragen we nou juist aan de veiligheidsregio. Het zal vaak gaan over het temporiseren van plannen die je voorgenomen hebt, om dat toch even uit te stellen. Het kan gaan over het uitstellen van investeringen. Dus eigenlijk de gebruikelijke dingen als je krapper komt te zitten en daar scenario's voor te maken.
Dank u wel. Een klein verzoek om nog ook via de microfoon te praten voor de kijkers thuis. Mevrouw Kalk.
Aanvullend op wat mevrouw Van der Zeel zei, er staat in het stuk ergens van, en dat is niet in de zienswijze, dat de dekking nu wordt gedaan door een hoge bijdrage van de gemeente. En dat die kan worden opgevangen binnen de begroting van de veiligheidsregio. Maar hoe realistisch is dat?
U nou?
Het staat in het raadsvoorstel volgens mij.
Oh ja.
De vraag of zoiets toegevoegd moet worden in een zienswijze, dan moet je wel af en toe een uitstapje kunnen maken naar de onderliggende stukken.
Dat is mijn punt niet.
Ik zie de voorzitter al dreigend mijn kant op kijken.
Ik zal deze even naar de brandweer doorspelen, want volgens mij is er, ik constateerde ook een beetje licht tussen wat hier staat en tussen jullie aanbiedingsbrief. In de aanbiedingsbrief zeggen jullie die kostenstijging van 2023 komen we nog met de begrotingswijziging. Die hebben we natuurlijk nog niet. En hier staat de veiligheidsregio zal de stijging van de loonkosten zelf opvangen. Dus één van de twee is niet helemaal in lijn. Ik dacht, misschien kunnen jullie even helpen.
Ja. Nou, ik denk dat we die even moeten bekijken, want het raadsvoorstel kennen wij niet. We hebben de stukken voor de commissievergadering gehad. Dus wij kennen wel de andere stukken, maar niet het raadsvoorstel. Dus als u...
Die zit bij de commissiestuk, hoor.
Die heet gewoon ja, die niet.
Er wordt gepoogd om die loonkosten in 2023.
Ja.
Volgens mij is het idee dat loonaanpassing voor 2023, dat die later dit jaar wordt die in de bestuursrapportage verwerkt. En dan wordt er gekeken in hoeverre die binnen de eigen begroting op te vangen is. Dan wel dat daar compensatie voor gevraagd moet worden van de gemeente.
Dat snap ik, maar mijn vraag is hoe realistisch is om te kunnen verwachten dat het binnen de eigen begroting opgevangen kan worden, gelet op de stijging die nu al bekend is.
Dat is afwachten. Het is lastig in te schatten. Kijk, we hebben bij de originele programmabegroting hebben we natuurlijk kritisch gekeken naar wat we vragen. En de loonkostenstijging die we hier nu voor ons zien, zorgt er wel voor dat het waarschijnlijk niet volledig binnen onze eigen begroting op te vangen is. Dus vandaar dat we hem nu ook al aangeven in dit stuk van voor 2023 is er zeker een kans dat we bij u zullen aankloppen daarvoor. Maar dat zal later in het jaar pas zijn wanneer we wat meer inzicht hebben.
Het is ook een begroting van 26 miljoen. Dus ik vind het ook een beetje vroeg om te zeggen dat het zeker niet lukt of zeker wel lukt. Dus het komt bij de bestuursrapportage en zoveel mogelijk uit eigen middelen dekken.
Ik zie dat er nog meer aanvullende vragen zijn. Beginnen met meneer Otto van SP.
Ja, dank u wel, voorzitter. Als we kijken naar de afgelopen jaren, is er geld overgebleven. Daar hebben we ook meermaals moties over ingediend om die toch aan veiligheid te kunnen bestemmen. Het is nu niet gebeurd, we zien nu een tekort. Dat is naar de algemene middelen gegaan, zoals in principe ook de standaard afspraak is. Nu is dat niet gegaan naar de reserveveiligheidsbureau. Nu weet ik niet precies wat de inhoud van dat potje is. Misschien dat daar wat op toegelicht kan worden. Misschien dat we dat geld nog steeds kunnen gebruiken om dat toe te dekken aan de veiligheidsregel, dat het nog steeds aan veiligheidsbestemd kan worden.
De reserveveiligheidsbureau die u hier ziet is volgens mij een reserve van de brandweer zelf. Dus die houden ook reserves aan om specifieke taken te kunnen doen. En dus dat heeft niet zoveel te maken met of wij wel of niet iets op reserve zetten. Wij hebben telkens het beleid, als iets overblijft gaat het in de algemene middelen. Als iets nodig is, dan brengen we het weer in via de voorjaarsnota. En komt er dus geld om dat weer te doen. Dus je kunt ook zeggen, ja, er gaat nu bijna een miljoen bij de veiligheidsregio. Dus we houden zeker oog voor een sterke veiligheidsregio.
Een vervolgvraag, meneer Otto.
Zeker, voorzitter. Wilt u daarbij in overweging nemen het bedrag dat is teruggekomen de afgelopen jaren, om in ieder geval te zorgen dat in ieder geval dat bedrag er sowieso voor beschikbaar is?
Ik denk dat deze bijna een miljoen echt veel meer is dan er in de afgelopen jaren overbleef. Dus dit is al fors meer en dit is structureel geld. Dus het is een flinke bijplussing en dat is zeker meer dan wat we in de afgelopen jaren over hebben gehouden.
Nog één keer en dan ga ik daarna nog wel door naar andere commissieleden, meneer Otto. Gaat gang.
Dat begrijp ik. Maar zoals ik zei, dan is in ieder geval een deel van het bedrag al gedekt. Dus dan is het bedrag dat we eigenlijk er nog aan uit moeten geven eigenlijk een stuk lager. Dus eigenlijk kunnen we het er juist positief inzien. Bent u het daar met mij eens?
U bedoelt omdat we eerder wat geld over hebben gehouden, is dit nadeel niet zo erg. Maar dit nadeel is wel structureel. En wat we eerder overhielden waren incidentele bedragen. Dus nee, dit is een forse poffer en die we weer keurig opvangen. Maar het is veel meer dan wat we in de afgelopen jaren hebben overgehouden.
Dank u wel. Ik zag nog een vervolgvraag van meneer Deen.
Ja, maar dat was wel een vervolg. Misschien moet ik dat toch, als ik eerlijk ben, als een nieuwe vraag stellen.
Dat wordt gewaardeerd aan deze zijde, dank u wel. Ik maak dan de ronde af. Ik was bij dan een nieuwe vragenronde. En dan zou meneer Deen in de volgende ronde, maar ik was bij mevrouw Kalk gebleven.
U slaat meneer Deen over?
Nee, dat was in een nieuwe ronde, maar die komt, hij komt aan de beurt.
Oké. In de stukken wordt veel gesproken over de intensieve samenwerking met Flevoland. Dat bevalt blijkbaar heel erg goed. Wat is dan de meerwaarde om apart te blijven?
Nou ja, volgens mij werken we nu heel goed samen. En er is, misschien moet u even de stand van zaken wat dat betreft. We konden eerst helemaal niet fuseren. Ik weet niet eens of dat nu wel kan. Even de laatste stand.
Ja, dat kan ik toelichten. In 2018 is er door beide besturen een voornemen tot fusie uitgesproken. En dat is toen besproken geworden ook met de commissarissen van de Koning. Omdat die ook een verantwoordelijkheid hebben als het gaat om de wet veiligheidsregio's en daarna met de minister. En omdat er in de wet veiligheidsregio's staat, er zijn 25 veiligheidsregio's en geen 24, heeft de minister gezegd, ik geef geen toestemming voor een fusie. Toen zijn de plannen aangepast en is gezegd, een opdracht aan ons, beide regio's gaan intensief samenwerken. Waarbij de meerwaarde is, meer kwaliteit, minder kwetsbaarheid en minder meerkosten. Dus de stijging proberen die eruit te halen en zo door de kosten zo goed mogelijk te delen. Dat is onze opdracht geweest en in dat proces zitten we, waardoor we ook op heel veel terreinen functies delen of eenpittig functies, nu tweepittig functies zijn, waardoor we inderdaad minder kwetsbaar zijn geworden. Door de coronatijd heen hadden we bijvoorbeeld ook één crisisteam die voor twee regio's werkte. En ook als het gaat om de beleidsmatige zaken die nieuw zijn, dan ontwikkelen we die gelijk voor twee regio's, waardoor we dat veel degelijker en steviger kunnen maken. Het bestuur heeft in eind 2021 ook de samenwerking tussentijds gezegd, geëvalueerd, jullie zitten op het goede spoor, ga zo door. Wij zijn blij met wat het oplevert, omdat het ook in de operatie, in de samenwerking echt voordelen heeft. En kijk ook naar waar dat nog intensiever kan, maar neem daarin en eventueel kan dat tot stappen leiden als het gaat om harmonisatie van rechtspositie, harmonisatie van ICT-systemen. Maar wel twee aparte gemeenschappelijke regelingen, twee aparte begrotingen. Dat zijn twee harde piketpalen waar beide besturen nog op sturen. En dat is het kader waarbinnen wij ons werk doen. En als het bestuur op enig moment zegt, wij willen een andere keuze daarin maken, dan is er in de evaluatie van de wet veiligheidsregio nu een mogelijkheid gekomen om dat te doen. Dat heeft nog niet geleid tot een aanpassing van de wet, maar in de evaluatie van de wet is het wel verwerkt. Dus die blokkade zou er op ministerieel niveau uiteindelijk weggenomen kunnen worden. Maar er is nu ook een vraag aan de beide besturen, hoe ze daar verder mee om willen gaan.
Zijn er nog vervolgvragen hier over dit proces? Nee. Dan ben ik bij mevrouw van der Zeel van Laag gekomen. Dank u wel. Meneer Kotsch.
Dankjewel, voorzitter. Ja, in de stukken staat een onderscheid tussen Oekraïners die momenteel in Nederland verblijven en de overige vluchtelingenopvang. Opvang is de onderscheid met name op financiële aspect of doorlooptijd. Dat is, kunt u dat misschien toelichten?
Ja, beleidsmatig gezien is dat zijn er twee heel verschillende vertrekpunten geweest. Voor de asielzoekers in Nederland hebben we eigenlijk een organisatie, het COA, ondersteund door IND en andere organisaties die daarvoor geëquipeerd zijn. Toen de oorlog in Oekraïne begon, is er een beroep gedaan op de veiligheidsregio's om iets te betekenen, omdat het COA aangaf dat niet te kunnen in de enorme toestroom van Oekraïners. En daarom zijn de besturen van de veiligheidsregio's, beide regio's, maar ook van de Gooi-Vechtstreek, is gevraagd om daar een stap in te zetten en daar wat in te betekenen. Als het gaat om de ontwikkeling in het afgelopen jaar, zie je dat er ook rondom de andere vluchtelingen, ja, toch, ik maak het onderscheid even omdat dat de historie verklaart, niet omdat het enig waarde oorleeft, maar de historie, dat er ook vraagstukken kwamen dat de COA de andere vluchtelingen niet goed op kon vangen, is die vraag ook naar de veiligheidsregio's gekomen om daar een ondersteunende rol in te spelen. Daar is door de veiligheidsregio's, de Veiligheidsberaad, de vergadering van voorzittersveiligheidsregio's, voortdurend aangegeven. Dat moet een tijdelijke situatie zijn, want we hebben immers een COA-organisatie daarvoor. En het is ook de bedoeling dat dat zoveel mogelijk nu weer loopt via de regietafels van de provincie. Dat is een proces waar we nu ook als veiligheidsregio in de overdrachtsfase zitten, om dat uiteindelijk per 1 juli gerealiseerd te hebben. Waarbij dan nog steeds de veiligheidsregio's nog wel een rol hebben in ondersteuning bij opvang Oekraïners, maar niet meer in de andere asielstroom. Maar jij wilde misschien ook iets over de financiële stroom zeggen.
Nou ja, de financiële stromingen lopen ook inderdaad heel anders. Dus beide vergoedingen, in principe worden de kosten van de veiligheidsregio voor zowel Oekraïners als voor andere vluchtelingen totaal vergoed vanuit het ministerie of vanuit het COA. Maar die stromen lopen dus inderdaad wel compleet anders en zijn andere regelingen. Dus daar gelden ook andere vergoedingen voor.
Dank u wel. Is er nog een volgvraag op deze vraag? Nee, dan ga ik naar mevrouw Duurlacher van BVNL.
Ja, dank voorzitter. Ik heb een vraagje over de begroting. Pagina 18, paragraaf 3.1. Daar staat het speerpunt dat het vitaal houden van de posten, zodat de repressieve dekking kan worden gegarandeerd. Is daar rekening mee gehouden met in onze regio werkzame vrijwilligers, waarbij de zogeheten piketregeling komt te vervallen?
Daar is zeker rekening mee gehouden. Dit is een belangrijk uitgangspunt, de behoud van vrijwilligheid van ons bestuur als het gaat om het opstellen van een nieuw dekkingsplan. We zijn nu bezig in de afronding van een nieuw dekkingsplan en de bedoeling is dat die in juni, eind juni, ook aan het bestuur wordt voorgelegd en daarna ook in gesprek wordt gebracht met jullie als raad om daar een mening over te vormen voordat die definitief wordt vastgesteld. Dat gaat uit van vrijwilligheid op 11 van de 12 posten in Gooi en Vechtstreek en 1 beroepspost hier in Hilversum. We weten ook dat, dat er als gevolg van de Europese regelgeving dat het consigneren van brandweermensen, dus het geld betalen om in het dorp te blijven in het weekend, avonden, dat eindig is, omdat dat als gevolg van allerlei regelgeving kan het nog uitvoerig vertellen, maar uiteindelijk niet meer mag. Het moment waarop dat geïmplementeerd moet worden is nog steeds onduidelijk. Er is nog geen definitief besluit over genomen. Dus ja, met de dekkingsplannen zetten we in op die vitaliteit van de vrijwilliger. Willen we die post heel graag vitaal houden, met of zonder consignatieregeling. Als uiteindelijk besloten wordt dat die consignatieregeling eraf gaat, gaan we wel kijken wat dat betekent in de vitaliteit en of we daar een extra onze beroepsmensen op moeten inzetten. Want wat we nu doen is dat we onze kantoormensen, die soms bij financiën op andere brandweertaken werken, laten we op vrijwillige posten werken overdag. Want dat zijn de kwetsbare momenten, zodat die posten gewoon in de sterkte blijven. En dat zullen we voortdurend blijven monitoren. Met de vitaliteit van de posten kijken we ook op de lange termijn naar de ontwikkeling van de leeftijdsopbouw van de post. Wanneer verwachten we uitstroom? En we vragen ook de vrijwilligers zelf om daarin mee te denken. Hoe houden we onze groep vitaal? En dat is elke gemeenschap. Heeft dat weer andere inspanningen, brengt dat met zich mee.
Dank u wel. Zijn hier nog vervolgvragen over? Nee. Dan ga ik een nieuwe ronde eventuele vragen inventariseren, waar ik meneer Deen in ieder geval had genoteerd. U heeft nog één vraag, mevrouw Kalk. Ja. Ja, Plagmars heb ik genoteerd. Otto. En mevrouw Duurlacher. Goed. Dank u wel. Begin ik bij meneer Deen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het gaat wel. Het was een beetje aanvullend op de scenario's, maar daar waren we al een beetje van afgedwaald. Ik zat me dus wel even af te vragen of wij als... We moeten meer betalen, het wordt duurder. Hè? Dus, dat zien we eigenlijk op alle vlakken, dat het met de CPI, met de loonontwikkelingen, zullen de meeste zaken die we belangrijk vinden ook meer geld kosten. En in de zienswijze vragen we naar scenario's, maar hebben we nu al een beeld als Hilversum welke van de doelen we niet meer onderschrijven of waar we zelf willen temporiseren, of zitten we volstrekt blanco in?
Nee, we hebben niet nu een beeld van dit of dat willen we al anders vormgeven of daar moet u over nadenken. Maar we denken wel dat het passend is om straks de veiligheidsregio weer een kadernota opstelt om dan ook met scenario's te werken, mocht er weer tegenvallers zijn. Want dat is een goed moment waarop je ook nog kan beslissen. Nu komt deze tegenvaller eigenlijk, die komt nu al, die moet je ook gewoon nemen, daar heb je weinig keuze in. Maar het gaat juist om het bijstuurmoment wat er aankomt. Indien nodig, als er weer tegenvallers zouden zijn.
Dank u wel. Zijn er nog vervolgvragen? Mevrouw Kook.
Aansluitend daarop, want dan vervalt ook mijn andere vraag. Kijk, als je naar de zienswijze kijkt, dan legt u dat echt helemaal open bij de veiligheidsregio zelf. En ik zou het toch wel prettig vinden als wij daar zelf ook over na gaan denken. Wat wij dan vinden, en misschien niet direct nu iets voor de zienswijze, maar ik zou het wat minder open overlaten aan de veiligheidsregio om met voorstellen te komen, maar zelf ook na te denken welke kaders wij daar aan zouden willen verbinden. Dus bij deze misschien één
vraag.
Vroeg, hè?
Nee, u mag een vraag stellen.
Ja. Zou u dat op prijs stellen?
Dat kan natuurlijk. Dat is zeker een idee. Wat ik wel wil meegeven is dat eigenlijk de brandweer nu voor nieuw beleid ook niks vraagt. Dat ze zeggen, nou ja, deze tegenvaller is al zo groot, dus nieuw beleid moet door oud beleid. En dat is nu het uitgangspunt. Nou, dat is al goed. En ik zie ook dat we wel risico's hebben of dingen nog te doen. Rond de ICT, rond de wet open overheid en het archief, dat soort dingen. Dus ik zie niet veel wensenlijstjes van we zouden nog eens dit of we zouden nog eens dat, die je makkelijk kan temporiseren. Daarom vind ik het nu moeilijk, maar ik ben ook weer niet de burgemeester, hè, dat is een portefeuille, om te zeggen, nou, dit of dat doen we toch wel een beetje te veel. Of laten we eens wat brandweerauto's of een kazerne wegdoen. Nee, zou ik nu niet weten. Maar als u ideeën heeft, prima.
Meneer Otto heeft een aanvullende vraag.
Ja, voorzitter, dank u wel. Een paar maanden geleden hebben wij een bijeenkomst gehad op de kazerne hier in Hilversum of in Lelystad, afhankelijk van waar u was. En daar is bij verteld dat in verband met de wijziging in de wet veiligheidsregio's dat daar een soort van participatie plaats moet vinden met inwoners, dan wel vertegenwoordigers van inwoners. Destijds werd ook aan ons gevraagd van hoe denken wij erover en was de veiligheidsregio nog niet helemaal dezelfde over uit hoe ze erover denken. Nu is mijn vraag zowel aan het college als aan de brandweer zelf of daar inmiddels een andere gedachte over is.
De burgemeester komt met een apart voorstel over de wijziging van de gemeenschappelijke regeling op dat punt. Dus ik weet niet of er verder nog iets toe te voegen is.
Nee, eigenlijk niet. Daar wordt het voorstel in opgenomen op welke wijze die inspraak verder vorm moet worden gegeven.
Is er een vervolgvraag?
Is er bekend wanneer we dat kunnen verwachten?
Nee, dat weet ik niet.
Ik zie hier nog een vervolgvraag op. Dan ga ik naar mevrouw Duurlacher van BVNL. Een nieuwe vraag. Oké, heel goed.
Even wat betreft de samenstelling. Veiligheidsregio is natuurlijk meer dan alleen maar brandweer. De begroting is samengesteld, ook met de GOR, politie en volgens mij nog een aantal partijen. Of was dat hem eigenlijk? Heb ik zo een lol opgezond? Nou goed. Nou weten we dat bijvoorbeeld bij politie is er best wel een tekort aan personeel. Maar hoe zit dat bij de gehele veiligheidsregio? Zijn wij goed genoeg gedekt om alle FTE's in te vullen?
Ja, daar hoeft u zich niet zo heel veel zorgen over te maken, gelukkig. Misschien even goed uitleggen, in een veiligheidsregio zit het grootste deel is inderdaad brandweer. Dan hebben we daar binnen bevolkingszorg en qua sturing ook de GOR. Die is qua beheer ondergebracht bij de GGD. Onderdeel van dat geheel is ook de meldkamer en uiteraard bedrijfsvoering. We werken, dat is eigenlijk de uitvoeringsorganisatie. Op het gebied van crisisbeheersing werken de GOR, de bevolkingszorg en de brandweer natuurlijk nauw samen. Met elkaar in eerste plaats. En in tweede plaats inderdaad ook met politie, defensie, waterschap en andere partijen. Maar die maken dus geen onderdeel uit van de organisatie. Als het gaat om de brandweer, dan hebben wij gelukkig gemiddeld genomen geen moeite om mensen te vinden. Wij werven ook veel bewust uit onze vrijwilligheid. We hebben een enorm potentieel van mensen die toch al brandweerpapieren hebben, geïnteresseerd zijn en iets hebben met het vak. Maar ook voor bedrijfsvoeringsfuncties bijvoorbeeld. Een aantal specialistische bedrijfsvoeringsfuncties zijn wel lastig in te vullen. En wat we nu zien is dat we willen gaan versterken op het gebied van crisisbeheersing. Dat is ook een landelijke ontwikkeling, een landelijke opgave. En het gebied van informatievoorziening. En daar voorzien we wel dat het moeilijker wordt, omdat er heel veel regio's alle regio's op die terreinen gaan versterken. Dat daar wat lastig is om de goede mensen te vinden. Maar op dit moment hebben wij geen problemen met de totale vulling. Maar als u goede mensen weet, mag u ze altijd ons nummer geven.
Dank u wel. Een aanvullende vraag, meneer Otto.
Ja, dank u wel, voorzitter. Enige tijd geleden hebben we in ieder geval zodat wij woningen konden aanwijzen voor specifieke beroepgroepen. Doelgroepverordening, sorry, eisen weer. Huisvesting, dat was het, ja. En dat is helaas voor de brand in ieder geval afgeketst, omdat er een gemeente was die tegen was. Wat is het gevolg daarvan voor jullie? Heeft dat gevolg op de werving van personeel? Voornamelijk in de repressieve kant.
Nee, hij is niet afgeketst. Ja, het gaat over de zienswijze, maar hij is wel leuk. Hè? Ja, mag wel even. Ja. Het is een beetje een zijstapje. In de huisvestingsverordening komt nu dat er 5 woningen zijn voor brandweermensen die in de regio werken. En wij hebben zelf als Hilversum ook cruciale beroepen aangedragen. Daarvan stellen we nu voor om daar met een experimenteerregeling mee te beginnen. En daar is ook steun voor in de rest van de regio dat wij dat experiment starten. Dat betekent dat wij dat gewoon kunnen gaan doen. We hebben daar maandag 12 juni een regiopodium over. Komt u vooral ook even pitchen. Want dan kunt u zorgen dat dat voorstel ook gewoon in de lucht blijft en dat niemand dat appendeert. Dat was hem.
U merkt hoe makkelijk wij al kunnen afdwalen met z'n allen. Dus ik wil u vragen om wel kijken of u tot de zienswijze kunt beperken. Meneer Otto, had u nog een nieuwe vraag? Want het stond ook nog op het lijstje voor een nieuwe vraag. Of heeft u uw vraag daarmee al gesteld?
Het is een nieuwe vraag. Het heeft niet heel erg direct slag op de zienswijze. Maar het is wel iets dat erin voorkomt. Zoals net al genoemd wordt, wordt gewerkt aan een nieuw dekkingsplan. En in het verleden hebben wij een aantal vragen gesteld. Zowel in deze commissie als los over de inzetbaarheid van redvoertuigen voor Hilversum. Nu merken wij opnieuw dat het Hilversumse redvoertuig vaak buiten de regio staat. En dan hebben we het voornamelijk over Flevoland. In hoeverre wordt er in het nieuwe dekkingsplan rekening mee gehouden dat het redvoertuig voor Hilversum wel beschikbaar blijft?
Ja, we misschien voor dit type vraag, wij willen aanbieden om, als het concept dekkingsplan door het bestuur is geweest, om ook een presentatie te geven in jullie commissie om uitgebreid het dekkingsplan te komen toelichten. Ja, maar heel kort het antwoord, er komt een extra redvoertuig in Flevoland, waar er daar 3 zijn en het voorstel is ook om er 3 te behouden hier in Gooi. Dus de kans dat we elkaar heel frequent moeten helpen, wordt wat kleiner, maar we zijn er wel trots op dat we elkaar helpen als het nodig is. En dat gebeurt gelukkig ook nog steeds.
Dank u wel. Dan gaan we nog naar meneer Plaggenmars. Die had ook nog een vraag staan.
Ja, ja, dank u wel, voorzitter. Bij het lezen van de programmabegroting was ik benieuwd naar de impact die klimaatverandering zou hebben op de programma's en de bijbehorende begroting. En dan vooral wanneer het gaat om hoger risico op natuurbranden bij hogere temperaturen en met, natuurlijk vooral met de vele heidevelden en bossen om ons heen. En ik kon daar niets over vinden en ook niet in de zienswijze maken wij daar dan ook geen opmerking over. Dus ik was even benieuwd hoe u daar tegen aankijkt. Heeft u het idee dat de veiligheidsregio voldoende geld heeft om daarop voorbereid te zijn en krijgt dit voldoende prioriteit? Wat is uw beeld daarop?
Ik denk echt dat het beter bij het dekkingsplan past. En aangezien die toch nog komt, kunnen we dan natuurbranden meenemen. Goed idee? Ja.
Goed, we wijken inderdaad weer wat af. De vraag is of er nog na 2 rondes met informatie voor om uw oordeel te kunnen vormen, uiteindelijk nog een behoefte is aan een derde ronde. Ik zag, u had inderdaad al aangekondigd dat u nog een vraag had. En dat is hem dan even. Dank u wel, dan geef ik u meteen het woord. Gaan u lachen.
Dank u, voorzitter. Wat betreft met eventueel nieuwe investeringen die gemaakt kunnen worden, dan doe ik toch even wat meer richting de brandweer. Is daar wel ruimte voor om inderdaad mee te gaan in de moderniteit? We hebben natuurlijk al een fantastisch droneteam, maar stel je wil die gaan uitbreiden, past dat dan nog wel binnen de middelen? Of moeten wij dan als gemeente daar misschien bij helpen?
Ja, nou wat we doen is dat we hebben een duurjarig meerjaar investeringsplan waar al onze middelen in staan. In het verleden kwam het voor dat de middelen afgeschreven werden en niet meer opnieuw in investeringen kwamen. Dat is gelukkig verleden tijd. Dus alles wat we op vervangen hebben staan, staat in het meerjaar investeringsplan. En dat is het kader waarbinnen we onze keuzes moeten maken, uiteraard voorleggend aan het bestuur in het dekkingsplan. Het nieuwe dekkingsplan, en ik zal u een klein beetje helpen, gaat ervan uit dat we investeren in natuurbrandbestrijdingsvoertuigen. En dat kunnen we doen doordat een heel aantal oude afgeschreven voertuigen eruit gaan en dus niet meer drukken op de exploitatie. Als het gaat om extra taken zoals een droneteam of uitbreiding van droneteams, anderszins, dan is daar nu niet in voorzien. Is ook niet in voorzien in het nieuw dekkingsplan. Het kan wel zo zijn, en dat is een nog nieuw haakje, we gaan bezig met een nieuw beleidsplan. Dat komt volgend jaar. Als u aangeeft, en daar gaan we ook, komen ook bij uw raad langs, dat u een aantal zaken prioriteit wil geven, dan zullen we daarover het gesprek moeten voeren, kijken hoe we dat een plek geven. Maar dat is de meest logische plek waar dat dan misschien een plek kan krijgen.
Mevrouw Duurlacher, u heeft nog een vraag.
Ja, dank u wel. Ja, als vervolg. Maar dat hoeft dan dus niet voor de begroting van dit jaar. Dan moeten we nog even een jaartje geduld hebben voor een nieuwe beleidsplan.
U heeft aardig wat informatie op u afgekregen om een voorlopig standpunt te kunnen vormen. Is er nog behoefte aan? Heeft u nog een belangrijke vraag? Dan gaan we... meneer Otto.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kom nog eventjes terug op de bijeenkomst die we hebben gehad eerder dit jaar. Daarbij is ons verteld dat, en dat zien we sowieso ook terug in de jaarstukken, dat er heel veel op reanimaties gereden wordt, ook in Hilversum. En dat er in verband met de nazorg en de veiligheid voor de medewerkers gekozen is om met de volledige baaseenheid te rijden. Dan is de vraag eigenlijk tweeledig. Enerzijds, we zien in praktijk dat niet altijd gebeurt. Vraag is, hoe zit dat? Tweede tijd is van de vraag, hoe gaat het met die nazorg?
Ik denk dat we hier toch even een punt moeten zetten, want u gaat nou helemaal over de uitvoering. En dat is niet aan de orde vandaag. Dus een ander moment.
Daar... Als voorzitter zie ik dat ook en dat het buiten en enigszins de orde van de vergadering gaat. Ik wil eigenlijk voorstellen om naar de oordeelsvorming te gaan. Tenzij er nog echt prangende vragen zijn over de zienswijze of daaronderliggende stukken.